object. Goedemorgen, broers en zussen. Van harte welkom in deze dienst. Tot eer van onze God. In deze dienst zal Jacco ons voorgaan. En het is de tweede themadienst van ons jaarthema. Ik wil je graag ontmoeten. De collecte in deze dienst is bestemd voor de diaconie. En we hebben een aantal mededelingen ook. De bloemen die gaan naar in Oost, naar Albert Pot. Voor het vele werk dat zij bij de verbouwing hebben gedaan. En ook naar Peter van der Hoeven. En die bloemen komen dan vanuit West. Zo hebben we dat geregeld. Hartelijk bedankt Albert en Peter voor jullie inzet. En vanavond is er jeugdvereniging 16+. De avond staat in het teken van ontmoeting, gezelligheid en ook bijbelstudie. En aanstaande woensdag 10 november is er weer een gebedssamenkomst hier in de Poortkerk, aanvang om 7 uur 's avonds. Er is dit weekend ook een gemeentemail verstuurd en er zitten 3 bijlagen in. Het werkblad voor deze ochtend, voor de kinderen. Informatie van de kerkraad over de verkoop van de pastorie. En ook de aankondiging van de gemeentekamp en die wil ik ook eventjes het kort samenvatten. U heeft hem denk ik al even op de beamer gezien. De kampcommissie. Zijn de voorbereidingen begonnen voor het gemeentekamp volgend jaar. Inmiddels is er ook een weekend geboekt en dat is vrijdag 24 juni tot en met maandag 27 juni 2022 op vakantiepark Akkersaten in Voorthuizen. Save the date 24 juni tot 27 juni. En meer informatie en mogelijkheid om in te schrijven die volgt later, begin jaar 2022. En we kijken uit naar een mooi en gezellig, opbouwend, samenbindend en gezegend gemeenteweekend. We hebben afgekondigd dat de voorgaande keer dat er weer koffie drinken is. Dat hebben we weer gecanceld vanwege de nieuwe maatregelen. Dus na deze dienst geen koffie drinken. Maar we wensen elkaar een gezegende eredienst.
Altijd ruzie met dit ding. Goedemorgen. We mogen hier als gemeente van de Heer Jezus zijn om opgebouwd te worden in ons geloof. Hopelijk met Gods zegen en hem eer en lof en dank te brengen. Nou, mooi om te horen dat er weer een gemeentekamp aankomt. En fijn dat er broers en zussen zijn die dat aan het organiseren zijn. Gemeentekamp doen we 1 keer in de 2 jaar en iedereen is van harte welkom om te kamperen, alle dagen op 1 dag. Altijd een heel fijn weekend. Kijken we alvast naar uit. Laten we onze diensten in afhankelijkheid van de Heer beginnen en laten we dit keer het votum niet zingen, maar samen uitspreken. En ook het amen samen uitspreken. Zullen we daarbij gaan staan? We belijden onze afhankelijkheid met de volgende woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Het is de tweede themadienst deze zondag. Ik wil jou graag ontmoeten. En Matteüs 25 zal centraal staan, dat zullen we straks uit de Bijbel lezen. Maar we gaan nu eens zingen over onze koning die we hebben in de Heere Jezus, de koning in de hemel, die een hele bijzondere koning is, die geen macht uitoefent over mensen en hen onderdrukt, maar juist luistert naar de armen en mensen die in nood zijn. Psalm 72, vers 6, 7 en 10. Zullen we eerst samen nu naar de Heere gaan in ons gebed? En direct aansluitend zingen we het lied Je hoeft niet bang te zijn. Een lied wat de jongens en meisjes denk ik ook goed kennen. Maar ook voor de grote mensen troostrijk is. Zullen we samen bidden. Heere God, onze Vader in de hemel. Dank u wel voor deze nieuwe dag. Dat we weer wakker mochten worden vanmorgen. Dat we gezondheid genoeg hadden om hier naar de kerk te komen. Heer, er zijn ook mensen die dat niet kunnen, die ziek zijn of te oud geworden om naar buiten te gaan. Wilt u ook voor hen zorgen en met hen zijn? We willen u danken voor uw goedheid, Heer. Elke morgen zijn de bewijzen van uw goedheid te zien. Ook vandaag, als we de zon zien schijnen en de geweldig mooie kleuren in de herfstbladeren en de paddenstoelen. Heer, u bent de schepper van alle goede en mooie dingen, maar niet van het kwaad. En het kwaad is er ook, dat zien we ook. Het kwaad in de mensen, in het hart van ons mensen, wat zo makkelijk weer oplopt. Heer, we belijden aan u ook dat wij ook tekortschieten in liefde en gehoorzaamheid voor u. En soms zonder dat we het doorhebben, overtreden we uw geboden van het liefhebben van u en van elkaar. En zoals ze uitgewerkt zijn in de 10 geboden. Heer, we bekennen u dat we nog niet zo leven zoals u dat van ons zou graag willen zien. Maar bij u is vergeving, dat weten we. U wilt voorbij zien aan onze zonden en u wilt ons toch als uw lieve kinderen aannemen. Daar danken wij u voor, Heere, voor uw genade. En dat we altijd weer opnieuw mogen beginnen ook bij u. U rekent ons niet af op ons verleden, maar u rekent ons verleden aan en toe aan Jezus Christus. Die voor ons is gestorven aan het kruis en is opgestaan en nieuw leven heeft verworven en verdiend en nu koning is in de hemel. Ja, Heer Jezus, u bent de koning in de hemel waarover we gezongen hebben. Een hele bijzondere koning die niet zichzelf aan het verrijken is ten koste van zijn onderdanen zoals zoveel gebeurt bij machthebbers. Maar u hoort naar het geroep van de armen en kent hun nood. En bevrijd ons van de dood. Heere, u willen wij eren. U willen wij dienen. We bidden u of u met uw Heilige Geest ook in deze dienst wilt zijn, Heere, in ons hart. Zodat we openstaan voor u. We zullen zo dadelijk de Bijbel openen en daaruit lezen. Wilt u geven dat het binnenkomt bij ons. Om te zorgen voor de mensen die thuis zijn, van onze gemeente of buiten onze gemeente, die misschien deze dienst meeluisteren, meekijken, waar ook in de wereld. Soms veel verder weg dan wij ooit zouden kunnen denken. Wilt u ook hen zegenen. Dat u met de kinderen zijn in de kerk. Dat u ook in hun hart werken. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, jullie hebben, die dat wilden bij het binnenkomen, een werkblad gehad. Ja, ik zie er al een paar zwabberen. Dat heeft te maken met wat we uit de Bijbel zo dadelijk gaan lezen, uit Matteüs 25. Staat voor verschillende leeftijden iets op. En de laatste aan de achterkant, dat is het moeilijkste. En straks denk ik dat ik daar nog eventjes op terug ga komen. En jullie kunnen dat het beste doen als je ook goed naar het lezen uit de Bijbel luistert. En dat is Matteüs 25, vers 31 tot 46. En Jesaja 58, vers 1 tot 10. Had je die tweede ook meegekregen? Prima. Daar aansluitend zingen we Maranatha van Selah.
Allereerst een gedeelte uit Matteüs 25 vanaf vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht. En zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen. De bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek. En jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig? Als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis? En hebben wij niet voor u gezorgd? En er zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor één van deze onaanzienlijke niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Het tweede gedeelte is Jesaja 58, vanaf vers 1 tot 10. Jesaja krijgt de oproep om hard te roepen. Roep luidkeels, zonder je in te houden. Verhef je stem als een ramshoorn. Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend. Aan het volk van Jacob zijn zonden. Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods nabijheid. Waarom ziet u niet dat wij vasten En merkt u niet op dat wij ons onthouden? Omdat jullie op je vaste dagen nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen. Omdat er jullie onder het vaste strijden en ruzieën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als u op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou dat het vaste zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding, dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten? Is dat een dag die de Heer behaagt? Is dit niet het vaste dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukte bevrijden en ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen, je gerechtigheid gaat voor je uit en de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt Hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt en de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen en je duisternis wordt als het licht van het middaguur. Dit is het woord van God.
wil graag vanmorgen het evangelie van Christus verkondigen vanuit Matteüs 25, zoals we net gelezen hebben, en dan met name vers 40. En dat vers lees ik nog een keertje voor. En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Aansluitend aan de preek zingen we opwekking 705, toon mijn liefde. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die hier gekomen is of meeluistert, meekijkt. Nou, eerst maar even een hele, misschien een van de belangrijkste vragen die je kunt stellen. Waar draait het om in jouw leven? Waar zet jij je het meeste voor in? Wat vind jij waardevol genoeg om je tijd en je geld aan te geven? Als je jong bent, dan heb je vast allerlei plannen en idealen voor de rest van je leven. Als iemand oud is geworden, dan kijkt hij of zij terug en denkt: wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En hoe heb ik mijn leven nou besteed? Er is wel eens een onderzoek gedaan naar mensen die aan het einde van hun leven zijn gekomen. En aan hen werd dan gevraagd: nu je aan het eind van je leven bent gekomen, wat had je nou eigenlijk anders willen doen? Nou, dat lijkt me best een heftige vraag. Wat had ik eigenlijk anders willen doen als je zo oud geworden bent? Weet je wat dan het vaakst naar voren komt, wat de mensen dan het vaakste zeggen? Ik had anders willen doen. Ik had meer tijd aan mijn kinderen willen besteden. Ik had meer tijd aan mijn huwelijk willen besteden. Ik had meer tijd aan andere mensen willen besteden. Meer en minder had ik willen besteden aan mijn werk. Ik had meer voor andere mensen willen betekenen en minder met mezelf bezig moeten zijn. Dat is best bijzonder dat mensen dat aan het einde van hun leven zeggen. Terwijl wij mensen juist heel erg druk bezig kunnen zijn nu met geld verdienen, werken, nog meer geld verdienen, nog meer kopen, dit kopen. Terwijl wij daar nu zo druk mee bezig zijn misschien, blijkt aan het eind van de rit dat dat niet het belangrijkste is. Als je de balans opmaakt in je leven, misschien is het beter om dat te doen voor het einde van je leven, om dat nu al te doen, wat is dan het zwaarwegendst? En hoe kijkt onze Schepper daar nu naar? Wat zegt God nu aan het eind over mijn leven, over jouw leven? Albert, zoek je iemand? Oh, oké. Oké, is dat dan? Dat is prima. Wat zegt God nou als we aan het eind van ons leven zijn gekomen? Hoe kijkt Hij dan hoe wij het besteed hebben? Wat is zijn finale oordeel? Matteüs 25 gaat over het laatste oordeel. Wat we elke zondag belijden. Jezus Christus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel, opgestaan, naar de hemel gevaren en die komt om te oordelen de levenden en de doden. We hebben dat gelezen net. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door zijn luister. Wat is dat? In zijn volle glans, in zijn volle hemelse glans, zijn luister. En vergezeld door al zijn engelen. Hoeveel engelen zijn dat? 10.000 tientallen staat er in de Bijbel. Zoveel engelen. Zal hij plaatsnemen op zijn heilige troon. Zijn glorierijke troon. Ja, die dag komt. En dat gaan wij allemaal zoals we hier zitten, wij gaan het allemaal meemaken. Ieder mens die geleefd heeft, gaat het meemaken. Dat Jezus terugkomt. En gaat zitten op zijn glorierijke troon. Want alle volken, staat hier, alle volken zullen voor zijn troon komen. Het is niet voor te stellen hoe dat zal gaan en hoe dat logistiek moet. Daar hoeven wij ons ook niet mee bezig te houden. Maar het zal gebeuren. En dan zal er een grote scheiding plaatsvinden tussen de mensen. De mensen die nu allemaal door elkaar heen lopen. Kijk eens in de winkelstraat. Zelfs in deze tijd. Dat weer terug moeten naar allerlei maatregelen. Maar mensen lopen allemaal door elkaar. Maar op de dag van Christus komt er een scheiding. Rechts en links. En dat maakt heel veel uit waar je dan staat, rechts of links. Aan het eind van Matteüs staat: hun die links staan, staat een eeuwige bestraffing te wachten. De rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Dat maakt voor de eeuwigheid uit. En Christus zegt tegen hen die rechts staan: kom gezegenden van mijn Vader en beërf het koninkrijk van God. En wat bepaalt nu of je Gods koninkrijk mag binnengaan op die dag van Christus? Wat bepaalt nu dat jij mag binnengaan of niet mag binnengaan? Nou, het geloof in Jezus toch. Tenminste, dat weten we als geen ander. En dat is toch altijd gezegd. En dat geloven we toch ook, dat als je maar gelooft in de Heer Jezus, dan is het goed. Dat is toch zo, dat zeggen we aan onze kinderen. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan is het goed. Maar ja, dan zou je dus hier verwachten dat Jezus hier zegt op die laatste dag: kom gezegenden van mijn Vader, want jullie hebben in mij geloofd. Kom maar binnen, beërf het koninkrijk. Maar dat zegt hij niet. Want hij zegt dit: ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe. En de mensen zijn verbaasd als ze dat horen uit de mond van de Heer Jezus. Wanneer hebben wij u in de gevangenis gezien? Wanneer was u ziek of hongerig? En dan zal de koning hen antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Maar klopt dit nou wel met wat we altijd geleerd hebben? Je gaat toch door het geloof in de Heer Jezus, word je toch gered? Maar Jezus heeft het daar helemaal niet over. Hij zegt: het gaat erom of je goed gedaan hebt aan andere mensen. Is het dan dus toch waar? Hebben de mensen dan gelijk die zeggen: ja, maar het gaat er helemaal niet om of je gelooft en naar de kerk gaat en wat je gelooft. Of dat de ene godsdienst of de andere godsdienst, of helemaal niks gelooft, dat maakt allemaal niet uit. Als je maar goed bent voor andere mensen, daar gaat het om. Hebben ze gelijk? Nee. Zo is het niet. Jezus heeft heel duidelijk ook gezegd, je moet de Bijbel nooit tegen elkaar uitspelen. Jezus heeft ook gezegd: wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En wie niet in mij geloven wil, de toorn van God blijft op hem. Dat staat als een huis. En dat is met heel veel voorbeelden nog verder uit te breiden. Maar dat is gewoon zo. Niemand komt tot de Vader dan alleen door de Zoon. Maar wat Jezus hier nou zegt in Matteüs 25, dat moet jou en mij en iedereen duidelijk maken dat geloven in God niet alleen maar iets is van het hoofd. Dat geloven in God niet alleen maar iets is van kennis en dingen weten. En dat geloven niet alleen maar iets is van praten en schrijven. En dat geloven niet alleen maar is discussiëren over wat goed is en niet goed is. Geloven in Jezus is iets van het hoofd en het hart en de handen. Voortdurend laat de Heer God in het Oude en in het Nieuwe Testament zien dat geloven in hem betekent ook je naaste liefhebben bijvoorbeeld. Dat zijn toch ook de twee grote geboden: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Jacobus schrijft in zijn brief: geloof zonder daden is een dood geloof. Geloof zonder daden is een dood geloof. Jezus zegt: elke goede boom brengt vruchten voort. En aan de vruchten ken je de boom. En daarom kan er in 2 Korinthe 5 staan: wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdiend heeft voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Het zij goed, het zij kwaad. Dus ik leer, en jullie hopelijk ook uit dit Bijbelgedeelte, geloof is niet alleen de goede dingen weten en zeggen, de juiste antwoorden weten, de goede mening hebben, het correcte standpunt hebben. Is dat dan niet belangrijk om de waarheid te belijden? Zeker wel. Absoluut. Toch lopen wij het risico dat we ons beperken tot het geloof, beperken tot het belijden van de waarheid. Dat moet zeker, het belijden van de waarheid, maar dan mag het niet toe beperkt blijven. We kunnen zelfs zo druk zijn met het belijden van de waarheid, dat we niet toekomen aan wat Jezus zegt in Matteüs 25. En daarom hebben we ook uit Jesaja 58 nog gelezen, zo pas. Daar zegt de Heere: maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, zijn zonden. Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om te ontdekken wat ik wil. Nou, dat is heel mooi, zegt God. Dat is goed. En dan zie ik hier voor mij iemand die echt heel diep in de Bijbel graaft en die wil weten wat de Heere wil en daarover praat en niets liever wil dan te weten wat God wil. En de mensen vasten ook, hebben we gelezen. En vasten is een heel ootmoedige vorm van bidden ook. Ze buigen hun hoofd als een riet, staat er. En ze gaan in een rouwkleed gekleed. Het is zeg maar een zwaar en zwartgallig geloof. En dan komt het, wat de Heere zegt. Is dit niet het vasten wat ik verkies? En let op de overeenkomst met Matteüs 25. Misdadige ketenen losmaken, de verdrukten bevrijden, brood delen met de hongerigen, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen, dan breekt je licht door als de dageraad. De overeenkomst met Matteüs 25 valt op. Wordt het hier niet duidelijk, lieve mensen, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat het alleen zoeken naar de waarheid en vasten en bidden, als dat het alleen is, dat God dat niet goed vindt. In Matteüs 25, bij het laatste oordeel, op die laatste dag die we allemaal mee gaan meemaken, vraagt Christus of we ons bekommerd hebben om andere mensen. Het gaat om geloof door liefde werkend. Opvallend is de verbazing van de mensen die het horen, die daar voor die troon van God staan. En ze zeggen: ja, maar dat klopt toch helemaal niet wat u zegt? Nou ja, zo zeggen ze het niet, maar ze zeggen: wanneer hebben wij u eten gegeven toen u hongerig was? Wanneer hebben wij u bezocht toen u ziek was? Wanneer zat u in de gevangenis, hebben wij u bezocht? Weten we helemaal niks van? Eigenlijk ook een hele begrijpelijke vraag. Want stel dat de Heer Jezus dat tegen jou zegt: je hebt mij bezocht in de gevangenis. Dan denk je: ja, maar ik heb Jezus nooit gezien. Ik heb hem nooit ontmoet. En dat is voor de meeste mensen is dat ook gewoon zo. Wij hebben Jezus hier niet kunnen ontmoeten, tenminste niet lijfelijk. Vandaar dat die mensen zo verbaasd zijn. Maar wat Jezus dan zegt, is dan heel belangrijk. Hij zegt: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van deze onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, hebben jullie het voor mij gedaan. En andersom is het ook zo. Want de anderen die links staan, die zijn ook verbaasd. Die zeggen: ja, wij hebben u nooit in de gevangenis gezien hoor. Dus we konden u ook niet bezoeken en we hebben u ook nooit ziek gezien. Dus dat kon ook helemaal niet. En dan is het antwoord van Christus hetzelfde. Als je dit niet gedaan hebt aan een van deze onaanzienlijken, heb je het ook voor mij niet gedaan. Jezus maakt zich dus op een bepaalde manier één met de onaanzienlijke mensen. Mijn minste broeder stond er in de vorige vertaling. En dat is Psalm 72, wij begonnen met deze dienst. Hij is een koning die hoort naar de armen, die let op mensen in nood. En dat hij hoort naar de armen, dat moet je niet alleen vergeestelijken. Dat is wel eens gedaan, ja, de armen, dat zijn niet de armen, gebrek aan geld en eten, maar de armen, dat zijn de mensen die arm zijn aan gehoorzaamheid, die schuldbewust naar God toe gaan. Uit Matteüs 25 blijkt dat het echt om mensen gaat die gebrek aan eten en drinken hebben en die in de gevangenis zitten en die ziek zijn en de vreemdelingen die uit een ander land komen en geen huis hebben. Nu zegt Jezus, als je het aan één van die onaanzienlijke van mijn broeders en zusters hebt gedaan, als je hen te eten hebt gegeven, wie zijn dat nou? Wie zijn nou die onaanzienlijke van mijn broeders en zusters? Bedoelt de Heer Jezus nou dat we alleen goed moeten doen voor de broeders en zusters in het geloof, de mensen die in hem geloven? Zegt Jezus nou van, je moet de hongerigen voeden en de zieken bezoeken en gevangenen, de vreemdelingen die, nou zeg maar, in onze gemeente zijn? Of onder de christenen in Nederland, of christenen wereldwijd? Nou, het is zeker een eerste kring waar je om denkt. Je broers en zussen, nou in je eigen familie, maar ook in de geestelijke familie, in de christelijke familie. We zijn broers en zussen van elkaar. Dat is de eerste kring. Maar ja, hebben we dat nodig dan? Zijn er mensen hier die hongerig zijn, die in de gevangenis zitten? Niet dat ik weet, momenteel. Zijn er, zieken zijn er dus zeker. Dus ja, wij denken soms dat er in de gemeente weinig nodig is, maar daar kun je heel erg in vergissen. Zieken zijn er dus zeker om te bezoeken of om ze op een andere manier te bemoedigen, bij te staan. En dat gebeurt ook. En dat is heel fijn om te horen van de zieke mensen in onze gemeente ook, dat er veel liefde en aandacht is voor hen. En de diakenen die zorgen voor dat liefdebetoon, die om dat te stimuleren en ook de nood en de gaven bij elkaar te brengen. Dat is hun taak van barmhartigheid en hun mooie taak. En natuurlijk gaat het dan ook over de christenen in de wereld. Als Jezus zegt, de meest onaanzienlijke broeders en zusters, de christenen in de wereld, en dan zijn er genoeg die lijden en tekort hebben en met weinig moeten rondkomen. Denk ook aan de vervolgde kerk. Maar de kring moet nog wijder. Gaat het alleen om gelovigen? Moet je alleen gelovigen helpen? Dan betrek ik graag Galaten 6 vers 10 erbij. Paulus die schrijft, laten wij voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Dus je ziet hier wel die eerste kring. Maar laten we voor iedereen het goede doen. Voor iedereen. Door de Heilige Geest, de Geest van Christus, schrijft Paulus dit. En de Heer Jezus gaf daarin zelf het goede voorbeeld. Een duidelijk voorbeeld. Hij maakte contact met ongelovigen. Mensen die in de synagogen niet meer welkom waren. Tollenaars, zondaars, prostituees, varkenshoeders. Dat waren de mensen die in de synagogen niet meer welkom waren. Christus zocht hen op. De meest onaanzienlijke. De mensen die niet zo populair zijn, die niet zo in aanzien zijn, waar de meeste mensen aan voorbij lopen. Christus leert ons om te zien naar hen die het nodig hebben, in materieel opzicht, maar het kan ook heel goed gaan om armoede aan contacten, armoede aan liefde, eenzaamheid. Laten we als kinderen van God om ons heen kijken. Waar is armoede, waar is verdriet, waar is hopeloosheid in de gemeente en daarbuiten? En dat vraagt van jou en mij een hart met barmhartigheid. En dat vraagt ook ruimte in je hart. Kijk, ons leven, Ons hart is vaak heel vol met onze eigen dingen. En natuurlijk, er moet ook gewerkt worden. En je moet je opleiding doen en je school. En dat kost ook tijd en dat kost ook energie. Maar soms hebben we daarnaast ook een heleboel dingen die draaien om onszelf. En is er eigenlijk weinig ruimte voor in je hart voor iemand anders. Denk nog eens even aan het Esther-moment uit de eerste preek. Wat is jouw Esther-moment? Voor wie ben jij de persoon die bij uitstek eigenlijk geschikt is om iemand te helpen? Op wat voor manier ook. Ook om te vertellen. We zullen zo dadelijk naar de preek een lied zingen. En daarna zal er een PowerPoint komen. Waarin verschillende gemeenteleden iets naar voren brengen van wat ze doen voor anderen. En dat is niet om onszelf te complimenteren, absoluut niet. Maar wel om te stimuleren, aan te moedigen en dankbaar voor te zijn dat we het mogen doen. Om zo iets van Christus te laten zien. Want we belijden toch dat we door de Heilige Geest vernieuwd worden tot het beeld van Christus. En dat is dan ook iets wat echt kan blijken in die daden. Christus komt terug. En we komen allemaal voor zijn troon te staan. En hij zal spreken over wat we gedaan hebben en niet gedaan hebben. En dat houdt mij en jullie een spiegel voor. Is mijn geloof niet alleen maar praten en denken, maar is het ook door liefde werkend? Is mijn belijden van de waarheid ook te zien in je leven? Wil ik die ander graag ontmoeten? Ja, ook de onaanzienlijke. Waar draait het om in je leven? Wat zal Christus daar straks over zeggen? Verkondig het evangelie desnoods met woorden. Deze uitspraak wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi. Toen ik hem voor het eerst hoorde, getuig altijd van God, desnoods met woorden, moest ik er even goed over nadenken. Getuig van God, desnoods met woorden. Maar u hebt hem vast nu wel te pakken. Verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Vanuit de PowerPoint straks komen er twee vragen om over na te denken. We hadden eigenlijk bedoeld om na deze dienst met elkaar in gesprek te gaan onder koffie en gebak, maar dat gaat dus niet. Maar we kunnen het wel in de kring misschien hopelijk nog doen, of anders misschien in kleine groepjes of alleen met jezelf. Twee vragen om over na te denken, over door te spreken. Via de PowerPoint komen straks nog twee of drie vragen erbij. En die komen in Scipio terecht, zodat je het daar ook weer kunt vinden. En als je geen Scipio hebt, benader dan een van ons van de werkgroep. Dan kunnen we het naar je sturen. Gaat er, dat is een vraag om over na te denken, gaat er na dit woord van Jezus in Matteüs 25 iets veranderen in jouw leven? Zo ja, wat en hoe? Op welke manier, ik zou het eigenlijk nog iets aan willen scherpen, ik heb nog iets veranderd die zin, maar ik kon niet meer meekomen op de beamer, maar op welke manier zou je dit woord van God zo uit kunnen leggen dat het je brengt tot een eenzijdigheid? Dus op welke manier zou dit woord van God je tot eenzijdigheid kunnen aanzetten? Dat is niet helemaal goed geformuleerd. Maar hoe zou je het zo verkeerd kunnen uitleggen dat het je tot eenzijdigheid brengt? Amen. Zullen we samen het lied zingen, opwekking 705. Nou, er zal nu de al aangekondigde PowerPoint gebeuren en Arnoud zal ons daarbij begeleiden. En wat er geschreven staat uitspreken, denk ik. Daarna zingen wij het passende lied, denk ik, mag ik jou tot zegen zijn, van Sela.
Omdat de PowerPoint al erg veel tekst bevat, zal ik met jullie meelezen. Nog even een herhaling van Matthäus, een stukje uit Matthäus 25. Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe. Een aantal gemeenteleden is gevraagd om iets te vertellen over hun missionaire activiteiten en het waarom ervan. Het doel is andere gemeenten bemoedigen en helpen om ook de daad bij het woord te voegen. En dit vooral zonder enige trots, maar met gepaste bescheidenheid en eer aan God. Over taalmaatje. Avienne vanuit Syrië is op mijn weg gekomen en ik ben blij haar te mogen helpen om onze taal te leren. Omzien naar de medemens, daar doe je zowel de ander als jezelf goed mee. Gods liefde voor ons proberen zo zichtbaar te maken in deze wereld. Over straatpastoraat. Zegen is het als je kunt delen en geven, als het wat mag kosten. Als het vaak helemaal niet leuk is om te doen. Je wordt er een rijker mens van, niet met geld en goed, maar wel door ontmoeting en nabijheid van de ander. Waar liefde is en waar gedeeld wordt, bloeit het leven op. Uit mijn ervaring in het straatpastoraat kan ik doorgeven dat je in ontmoeting veel ontvangt. Het verrijkt je en in de kwetsbare, lijdende, arme mens kun je zomaar Jezus ontmoeten, zijn stem horen. Veel ontvangen dus. Over schuldhulpmaatje. Als schuldhulpmaatje mag je mensen helpen die in financiële nood verkeren of ondersteund willen worden met hun financiën. Met de gaven die ik van God gekregen heb, wil ik deze mensen helpen, of ze geloven of niet geloven. Al deze mensen zijn door God geschapen. Geloven is onder andere doen. Uit dankbaarheid voor de genade die ik als mens ontvang, mag ik mijn gaven dan ook inzetten als schuldhulpmaatje en zo een klein instrument zijn in het grote geheel van Gods koninkrijk. Over de kookgroep in het panorama. Onze kerk staat in een wijk waar veel allochtonen wonen. Al heel wat jaren bestaat de kookgroep in het buurthuis Panorama. We maken met elkaar een gerecht afkomstig uit een van de landen waar de vrouwen vandaan komen. Ondertussen kletsen we heel wat af over allerlei onderwerpen. Over het recept, culturen, persoonlijke onderwerpen. Waar mogelijk proberen we door onze houding uit te stralen wat het geloof voor ons betekent. Verder benutten we de momenten om over het evangelie te vertellen, speciaal met kerst en Pasen. De andere vrouwen vertellen dan vaak iets over de islam. We willen over en weer met aandacht en respect naar elkaar luisteren en belangstelling tonen. Over Be for People. Als christen weet ik mij geraakt door het evangelie van verlossing en genade in Christus. Het is mijn overtuiging dat deze boodschap van Gods liefde ook moet uitgaan naar mensen die er niet in geloven. Juist door deze boodschap op een eigentijdse en aansprekende manier in de wereld te brengen, kan het leven van mensen om ons heen veranderd worden. Dit mogen uitstralen is voor mij leidend om me in te zetten voor de organisatie van Be for People. Dit betekent in de praktijk kinderen in de buurt van de kerk iets laten proeven van de blijde boodschap die ook voor hen bestemd is. Dat doen we door woord en daad. Naast sport en spel willen we de kinderen op een aansprekende manier bereiken door ze in contact te brengen met de verhalen uit de Bijbel. Naar aanleiding van een presentproject als kring wilden wij een concrete invulling geven aan onze Bijbelstudie en een sprankeltje van Gods liefde doorgeven. een project van Stichting Present kwam op ons pad. Bij een lief gezin was het in en buiten het huis zo'n chaos geworden dat gedreigd werd met huisuitzetting. Aanhangers afval vanuit de tuin en vanaf de zolder werden afgevoerd, zodat er weer een leefbare situatie ontstond. Dan nog wat aanvullende bespreekpunten. Hoe zou u verwoorden waarom missionair kerk zijn voor u belangrijk is? De tweede, wat is de rol van de kerk in een geseculariseerde omgeving? En de derde, welke van de twee uitspraken spreekt u het meest aan? God heeft een missie voor zijn kerk in deze wereld, of God heeft voor zijn missie in deze wereld een kerk? Nou, heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons persoonlijk bereiken of via dat mailadres wat u zo snel voorbij zag komen, jaarthema-oost@poortkerk.nl. En vooral is het nou, de bedoeling dat u hiermee aan de slag gaat, misschien wel in de kring of thuis. Dat was het.
Jongens en meisjes, ik wou eens vragen of er misschien één van jullie, moet ik op een groene stip staan, als er misschien één van jullie de code heeft gebroken. Ja, ik zie, wie hebben er allemaal één gegeven? Jurre, zie ik. Verder nog iemand? Nou Jurre, durf jij naar voren te komen en te vertellen? Ja? Zeg maar, wat staat er?
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeet.
Helemaal goed. Knap hoor. Super. Dankjewel. En dat is eigenlijk ook eigenlijk een samenvatting van de preek ook. Hè? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Met dank aan Aafke en Willem Meins die dit maken. We luisteren nu naar Gods gebod, Gods geboden, de 10 geboden, zoals ik ze voorlees uit Exodus 20... En zingen daarna op Psalm 37, vers 1 en 2. God sprak deze woorden: Ik ben de Heere jullie God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. En in Christus heeft bevrijd van de macht van de zonde. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heere uw God, duld geen andere goden naast mij. Misbruik de naam van de Heere uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in eer, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere uw God, dan mag u niet werken. Toon eerbied voor je vader en je moeder, dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heere je God je geven zal. Pleeg geen moord, maar heb lief. Pleeg geen overspel, maar wees trouw. Steel niet, maar deel juist. Leg over een ander geen vals getuigenis af, maar spreek opbouwende woorden. Zet je zinnen niet op het huis van een ander en ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort.
Thank you.
Zullen we samen in ons dankgebed naar God toe gaan? Heere God, onze Vader in de hemel, Heere Jezus die aan Vaders rechterhand bent, en die komt om te oordelen de levenden en de doden. Ja, we verwachten u, Heer Jezus, terug. We denken daar misschien niet altijd aan en misschien ook lang niet genoeg aan. En we verlangen er misschien ook niet genoeg naar. En dat is misschien ook wel onwetendheid en onvoorstelbaarheid, dat we het ons niet kunnen voorstellen hoe goed het zal zijn als u er bent. Wat we immers om ons heen zien is wel veel ellende in de wereld ook. Veel nood, veel verdriet. Zoveel mensen die vreemdeling zijn, die op de vlucht zijn en dat echt niet voor niks. De zorgen om het klimaat die we hebben. De pandemie die er nog steeds is. De polarisatie die het geeft. Heer, dat zijn dan hele grote dingen en het zijn ook wel tekenen van de tijd. Met die tekenen zegt u ook, het is het begin van de weeën, maar het is nog niet het einde. Maar we moeten wel waakzaam zijn. Heer, u zegt dat het de weeën zijn en de weeën leiden tot een bevalling, tot een geboorte. En daar kijken we naar uit, Heer, naar de wedergeboorte van alle dingen. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heer, als we jong zijn, dan ja, hebben we plannen waarschijnlijk. En willen we hier ook een mooi leven hebben. En dat kan ook, en dat mag ook, en daar mogen we ook naar verlangen. Zegen de jonge mensen, Heer, in hun plannen. Moeten geven dat ze ook een opleiding en beroep mogen vinden dat bij hen past. En wilt u hen ook een vriend of vriendin geven die bij hen past en die ook, waar ze ook samen het geloof in u mee kunnen delen, Heer, naar uw woord. Dat is ook heel belangrijk, dat je daar samen één in bent. Heer, en ons leven, ja, waar draait het om? Waar draait het om, Heer? U hebt ons wel een spiegel voorgehouden in het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Wat zal ik zeggen aan het einde van mijn leven? Wat zullen wij allemaal zeggen aan het einde van ons leven? Hoe hebben we het besteed? Waar gingen we voor? En wat zult u zeggen als we voor uw troon staan? We bidden u, we vragen u, we bidden u voor elkaar of we het geloof mogen hebben in de Heer Jezus. Dat we geloven dat u uit liefde voor ons naar de wereld bent gekomen. Dat u voor ons bent gestorven en dat u met ons bent opgestaan. Heer, geef dat we dat geloven. Geef ook dat we uw woord, de waarheid, belijden en vasthouden. En willen weten wat u wilt. En Heer, wilt u dan ook geven dat het ook vruchten van ons geloof mogen zijn. Dat het geloof ook tot daden brengt en niet alleen tot praten en discussiëren. Maar dat we uw liefde doorgeven aan andere mensen. Heer, we hebben daar genoeg over gehoord vanmorgen. Wilt u het door uw Heilige Geest ook zo in ons hart laten zijn dat we de mogelijkheden die we allemaal wel hebben. En we kunnen niet zeggen ik heb het daar te druk voor. Dan moeten we gewoon ruimte maken in ons leven. Heer, geef dat wij een opmerkzaam hart mogen hebben. We bidden voor de diakenen in onze gemeente, Heer, wilt u ook hen vervullen met uw Heilige Geest, zodat ze het liefdewerk en de zorg voor elkaar in de gemeente en daarbuiten ook mogen stimuleren, aanvuren, de gaven bij de noden brengen. Wilt u hen daarin zegenen, Heer, dank u wel dat ze dit ook doen en willen doen. We bidden voor de vervolgde kerk, voor mensen die in u geloven en daarom erg moeten lijden, in de gevangenis soms zitten. Heer, geef dat we op een of andere manier ook met hen in contact misschien kunnen komen. Misschien via Amnesty International of op een andere manier. Open Doors. Wilt u het werk van deze organisaties ook zegenen, heren? We bidden u voor de 16-plus jongeren. Wilt u hen vanavond een goede avond geven? Als de vereniging is, zeg alle verenigingswerk, categorisatie, alle werk wat in de gemeente gebeurt, wilt u ons blijven zegenen als gemeente? We gaan weer een tijd in van beperkingen waarschijnlijk. Geef dat we elkaar vasthouden in liefde en naar verlangen om elkaar weer te mogen ontmoeten. We bidden u om wijsheid voor onze regering, die telkens besluiten moet nemen en van alle kanten ook geïnformeerd wordt. Dat u de goede besluiten laat nemen. We bidden ook voor de regiegroep in onze eigen gemeente. Wilt u ook die groep wijsheid geven om wat we hier als kerken moeten doen. Heren, hoor zo ons bidden. En wij spreken het uit in de naam van de Heere Jezus. Amen. Dus gelegenheid onze gaven in de collecte te geven, digitaal of in de collectezak bij de uitgang. En we zingen daarna het liedboek 1010, 1, 2, 3, 4, Geef Vrede. Met Gods zegen mogen we onze weg vervolgen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.